Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, ook vandaag is de podcast weer overvol met allerlei nieuws en nieuwtjes. Maar laten we eerst eens even beginnen met het weer. Alhoewel er op dit moment weinig is te zeggen eigenlijk. Het is gewoon 30 graden. Rond de 30 graden hier aan de kust. Een zachte bries, blauwe lucht, stralende zon. Dus gewoon heerlijk, ideaal weer. Maar, ja, daar komt ie. Vanaf morgen in de loop van de middag begint er een sharaf in Israël aan te komen. U weet, ik heb dat al vaker gezegd, een sharaf is een droge woestijnwind. En komt regelmatig voor. Alleen deze keer brengt hij wel extreem hoge temperaturen mee. Tenminste voor de tijd van het jaar. In augustus is dat al heel gebruikelijk, maar in mei kan ik het mij niet herinneren, want we krijgen donderdag, maar vooral vrijdag, ochtend, temperaturen die gaan oplopen zo'n 42 graden aan de kust, zegt men. En 48 graden bij het meer van Tiberias en rond de Jordaan en in de Jordaanvallei. Ja, en dat zijn temperaturen die wil je eigenlijk niet meemaken. Ik heb dat in augustus een aantal keren meegemaakt. Dat we 42 of zelfs 46 graden hadden hier voor een dag, anderhalve dag. En dat, dan weet je dat er maar één ding is wat je kan doen. Thuis blijven, de airco op vol aan. En vooral niet een raam openzetten of naar buiten gaan. Dat doe je dan maar in de avond. Ja, en dat heeft ook consequenties, die sharaf, voor het jaarlijkse fikkiesteken in Israël, zoals ik het altijd noem. Lak Beomer, dan worden er overal vuren aangemaakt, aangestoken. Grote kampvuren, zullen we maar zeggen. Een beetje vergelijkbaar met de paasvuren in Twente. Grote brandstapels en ook op het strand wordt dat gedaan. Ik weet van andere jaren dat men blijft dan op het strand de hele nacht rond dat kampvuur zingen en dansen. En weet ik veel wat ze allemaal doen daar. Want ja, 's nachts lig ik in mijn bed. Maar goed, dan zie je ze 's morgens om een uur of zeven met die slaperige koppies allemaal van het strand komen. Maar nu heeft de brandweer, en die gaat daar streng aan handhaven samen met politie en IDF, verboden om zelfs op barbecueplaatsen in bossen of parken die vuren aan te steken. Want ja, met die hitte die morgenavond ook al zo rond de 35, 36 graden ligt en die erg droge, harde wind, is het natuurlijk levensgevaarlijk. En kunnen er niet alleen ongelukken gebeuren, maar vooral alles kan in de fik gaan staan. Dus daar wordt dat fikkie steken. Het is trouwens ook niet goed voor het milieu. Het hele land stinkt naar de rook. Ik vind het eigenlijk een beetje een gebruik wat je eigenlijk heden ten dagen niet meer kan doen. Maar in ieder geval, het gaat dus wel gebeuren. Alleen onder zware beperkingen. En ik zal eens kijken wat er morgenavond bij mij in de buurt gebeurt. Er zijn open terreinen waar altijd die vuren zijn. Mocht het interessant zijn, dan zal ik daar zelfs nog een live uitzending op Twitter van maken. Maar reken er niet helemaal op, want het kan ook te heet zijn om morgenavond al naar buiten te gaan. In ieder geval, donderdag, ja, die airco die gaat bij mij dan aan morgenavond. En die zet ik pas uit op vrijdagavond als de koele lucht het land weer inkomt, zegt men. We zullen het zien, ik houd u op de hoogte. Dan voor het overige nieuws, altijd eerst even joods.nl, want daar is weer van alles en nog wat te lezen en te zien. Er staat een video waarom Israël op de lijst met landen waar inwoners het gelukkig zijn, altijd zo hoog scoort. Althans, niet zo hoog als Nederland. Maar voor een land omringd door allerlei vijanden die het land van de kaart willen vegen. Terreurgroepen die hun uiterste best doen het leven soms zuur te maken. Hamas met hun raketten en de ballonnen, de brandende ballonnen. En dan nog de hoge prijs van huisvesting, levensonderhoud, wat ook niet bepaald echt heel goedkoop is. Ja, en toch staat Israël hoger op die lijst. En hoe komt dat nou? Nou ja, lees het artikel en kijk de video. Het heeft onder meer te maken met de warme vriendschapsbanden, de warme familiebanden hier in Israël. Op vrijdagavond gaat bijna de ene helft van Israël op visite bij de andere helft. Of het zijn vrienden die bij vrienden gaan of familieleden die bij elkaar komen om vrijdagavond te vieren. Ook jongelui trouwens. En de manier waarop men sociaal met elkaar omgaat, een open maatschappij die klaar staat om elkaar te helpen. Ja, dat zijn allemaal voorwaarden om je gelukkig te voelen, laat ik het zo maar zeggen. En ik kan daar weinig aan toevoegen. Ik heb het zelf ondervonden na de dood van het overlijden van mijn geliefde verleden jaar, september. En nog steeds is men belangstellend en wordt er nog af en toe 's avonds op de deur geklopt om even... Ja, iemand die dan binnenkomt om even een praatje te maken of je wordt uitgenodigd of wat dan ook. En dat zijn allemaal redenen waarom men zo happy is hier. Dan ook een video hoe je echte Engelse scones maakt. Die Engelse gebakjes, zeg maar. En ook hoe je een echte Engelse cup of tea maakt. Een Engelse dame... Janine Levy, die uit Manchester geëmigreerd is naar Israël. Ze is chef-kok en die legt dat allemaal uit met de recepten erbij. Dus leuk voor, om even te zien. Een Israëlische start-up heeft de oplossing voor bomen in de stad. Ook in Nederland weet ik dat boomwortels vaak... problemen geven, want die komen dan naar boven in de straat. Nou, dit bedrijf heeft daar de oplossing voor. En de bomen die groeien beter en zijn gezonder. En hoe doen ze dat? Gewoon door een combinatie van plastic en ijzeren buizen onder de grond waar de boom in de wortels in kunnen groeien. Dan... wat hadden we nog meer op joods.nl? Ja, er staat gewoon heel veel op joods.nl. Want deze. Er is een Israëlisch bedrijf, Sido. En dat is een bedrijf wat het mogelijk maakt om medische cannabis, medische marihuana, thuis te laten groeien in een soort koelkast verbonden met een app op je smartphone. En dan kan je dus zelf je medische marihuana of medische cannabis, zoals dat hier genoemd wordt, laten groeien. Nou, dat bedrijf heeft nu in Rotterdam een groot distributiecentrum opgezet, omdat ze van daaruit de verkoop in Nederland en de rest van Europa gaan verzorgen. Dus... als u dat artikel leest, er staat een link naar de website van Sido, waar u alle informatie kan krijgen en ook de bestelling kan doen. Lijkt mij een goede zaak als je thuis medische marihuana kan laten groeien. Ik weet niet of dat in Nederland al is toegestaan, maar in ieder geval in Israël kan dat. Dan even de politiek. Ten eerste, partners van... gay Knessetleden, die krijgen dezelfde rechten als partners van hetero Knessetleden. Daarmee wordt bedoeld dat ook zij gebruik mogen maken van de auto van dit Knessetlid. Een auto die door de Knesset gegeven wordt. Dat ze ook worden uitgenodigd voor officiële bijeenkomsten, et cetera, et cetera. Dus geen verschil en dat vind ik een goede zaak. Dan tientallen advocaten in Israël. En dat zijn eigenlijk de top van de top van de top advocaten. Die vormen één front, hebben ze nu gezegd, tegen de poging van Netanyahu de macht van het Hoge Rechtshof in te perken. Zelfs zijn eigen advocaten zijn hierbij betrokken. Er is gisteravond een bijeenkomst, een vergadering geweest op het kantoor van het grootste advocatenkantoor in Israël, in Tel Aviv. En daar heeft men besloten om alles in het werk te zetten dat Netanyahu zijn zin niet krijgt. Want het blijft absurd, het Hoge Rechtshof kan je niet afschaffen. Ik ben het daar volledig mee eens. Waarom niet? Ik heb het al vaker gezegd. Er is geen grondwet in Israël. En wetten moeten getoetst worden aan, aan of ze juridisch door de beugel kunnen of niet. En ook dat is een van de taken van het Hoge Rechtshof. En dat is nu net de taak waarvan Netanyahu zegt, dat gaan wij zelf doen. Dus eigenlijk wordt het, het verhaal van Netanyahu is de slager die zijn eigen vlees keurt. En we zullen zien of dit invloed heeft, want het zijn niet zomaar advocaten. En zoals verwacht is gisteravond een kleine meerderheid, 6 stemmen meerderheid, van de Knesset akkoord gegaan met uitbreiding van het aantal ministers tot 28 of mogelijk 30 of 32. Het mag onbeperkt. Wat houdt dat in? Nou, Netanyahu doet er alles aan om in de komende dagen die hem nog resten, tot volgende week woensdag, een regering bij elkaar te sprokkelen. Ja, iedereen wil minister worden van al die kleine partijtjes. Dus wat doet hij? Gewoon een tiental ministersposten maken. En dat worden dan ministers zonder portefeuille. Of je krijgt 2 ministers op 1 ministerie. En wat doen die ministers zonder portefeuille dan? Nou, die krijgen dan allemaal een beveiligde auto. Ze krijgen security. Ze krijgen een security voor hun huis, ze krijgen assistenten, een kantoor, van alles en nog wat. En voor de rest, ja, doen ze eigenlijk niks. Want ze hebben niks te doen zonder portefeuille. Dus ja, een beetje onnodig. Het hele zaakje gaat 75 miljoen euro extra kosten aan de belastingbetaler. Alleen maar om een regering samen te stellen. Dan zeg ik, nou, Netanyahu geeft hij opdracht maar terug en laat een andere doen, of Bloom White bijvoorbeeld, of later er nieuwe verkiezingen komen. Dan is er een opiniestuk en ook daar moet ik het ergens mee eens zijn. Want in die opinie wordt geschreven dat Netanyahu bereid zou zijn alles te doen wat de ultra-orthodoxe partijen maar vragen, zolang ze maar in een nieuwe regering komen. Ja, en dat is ook de situatie. En dat weten die orthodoxe partijen en die vragen dan de gekste dingen. Krijgen daar nog hun zin in ook. We zullen het zien. In de komende dagen wordt er meer bekend als er duidelijkheid is of er inderdaad richting een nieuwe regering komt. Dan een vertrouweling van Netanyahu, en dat vind ik een truc, maar die zat eraan te komen. Die heeft nu een wetsvoorstel ingediend waarbij Netanyahu onschendbaar moet worden verklaard voor verdere vervolging. De oppositie heeft al aangekondigd dat er demonstraties dan worden georganiseerd. Netanyahu zegt, ik weet nergens van. Dat heeft gewoon een Likud Knesset-lid gedaan. Maar het is een van zijn vertrouwelingen. Dus dit is weer een truc. Dan, wat ook een truc is, is dat de advocaten van Netanyahu, die hebben dan eindelijk een paar weken geleden die bewijsstukken gekregen van de procureur-generaal, nadat ze eerst probeerden de zaak op de lange termijn te schuiven, doordat ze zeiden, we krijgen er niet betaald van Netanyahu. Uiteindelijk, na een ultimatum van de procureur-generaal, hebben ze het dan 2 weken geleden in ontvangst genomen. En nu zeggen ze, ja, het is zoveel. We hebben gewoon een jaar nodig om dat allemaal te bestuderen. Nou zegt de procureur-generaal, daar ga ik niet aan beginnen. Ik wil het in juli doen, maar niet later dan oktober. Dus ergens tussen juli en oktober moet die hoorzitting plaatsvinden. En als dat niet gebeurt, dan geen hoorzitting. We zullen het zien. Ik hou het weer voor u bij. Dan de ultra-orthodoxe partijen, waar Netanjahu mee spreekt, die zijn pissig op zijn zoon Jair, want die blijkt zich opnieuw met regeringszaken te bemoeien. Volgens hun is hij de man die gezorgd heeft dat hun kandidaat, de kandidaat van de ultra-orthodoxe partijen, om state controller te worden, heeft Jair gezorgd dat hij van het lijstje geschrapt werd. Ja, die jongen staat bekend dat hij zich met dit soort dingen bemoeit. Dus ja, het lijkt mij geen verrassende aanname. Dan is vandaag de visserijzone voor de Gaza-vissers verlengd tot 15 nautische mijl. Opnieuw eigenlijk verlengd, want dat was al gedaan. Maar tot we 2 dagen vechten kregen en toen was dat ingetrokken. Het schijnt dat Netanjahu gehoor geeft aan de eisen van Hamas over het staakt het vuren. Het wordt ontkend. Er is ook nog geen duidelijk bewijs of verklaring. Maar het verlengen van die visserijzone was wel een van de eisen van Hamas. Dus ja, ik weet niet hoe het zit, maar het lijkt erop dat Netanjahu toe gaat geven. Dan Israël is officieel uitgenodigd voor die economische conferentie in Bahrein om die bij te wonen. En dat gaat dus, zoals u weet, inmiddels, als u mij een beetje volgt, over het verbeteren van de economie voor de Palestijnen voorafgaand aan een definitieve vrede. Hamas is natuurlijk tegen. Die roepen ook andere landen, alle Arabische landen op, niet er naartoe te gaan. Een Palestijnse zakenman die ook voorzitter is van de Kamer van Koophandel in Judea en Samaria. En dat is een gezamenlijk Palestijns-Joods initiatief of Israëlisch initiatief. Die zegt, nou, ik vind dat een goede zaak en ik ben ook uitgenodigd, dus ik ga daar zeker naartoe. Dan heb ik een analyse op Twitter staan over diezelfde conferentie. En daarin wordt gezegd, ja, vrede zal niet uitbreken na die conferentie in Bahrein. Maar het simpele feit dat een Arabische hoofdstad gastheer is voor, laten we maar zeggen, de start van de uitrol van het vredesinitiatief van Trump, dat is al wat. Ja, en daar ben ik het toch wel een beetje mee eens. Ondanks dat Avi Isgarov in zijn analyse schrijft, u weet al, Avi Isgarov, een van de mensen achter de Netflix-serie Fauda. Die zegt, ja, er is niet zoveel appetite, want Saoedi-Arabië heeft het te druk met Iran en met de Houthis uit Jemen. En de Palestijnen en Abbas, ja, die zijn tegen. Ja, die zijn tegen, omdat ze niet uitgenodigd zijn. En waarom zijn ze niet uitgenodigd? Omdat de Palestijnen onder leiding van Abbas duidelijk hebben gemaakt aan Trump, wij willen geen contact meer met je. Ja, dan moet je niet zeuren. Maar goed, het zijn dus ja, 2 analyses of opiniestukken en dan moet u maar even lezen. Heel bijzonder eigenlijk, er is gisteren een baby geboren en dan zult u zeggen, ja nou dat is toch niet bijzonder. Ja, het is wel bijzonder. In 2013 werd een 4-jarig meisje, Adela Bitin, zwaar gewond nadat de auto waarin ze zat met haar moeder door stenen werd geraakt en zij grote stenen van door Palestijnen gegooid tegen haar hoofd kreeg. 2 jaar later stierf ze uiteindelijk aan complicaties. En op dezelfde dag dat zij jarig zou zijn, dat was dan gisteren, is haar zusje geboren. En dat vind ik wel bijzonder. En dat betekent toch, ja, je kan dat niet uitleggen, maar het is wel heel bijzonder dat dan de baby, ook weer een meisje, geboren wordt op de dag dat zij jarig zou zijn geweest. Ook bijzonder, want zij schijnt de enige te zijn, een ultra-orthodoxe vrouw uit Jeruzalem en nog een moeder van 5 kinderen, inclusief headscarf. Om haar haar te bedekken en kleding om minder bloot te laten zijn, te zien, heeft de internationale halve marathon van Riga gewonnen. En ze wil dus met meer marathons nu gaan meedoen. Nou, dat vind ik ook weer heel bijzonder. Zweden heeft er lang op moeten wachten. Want er zijn al 70.000, meer dan 70.000 stolperstenen overal in Europa geplaatst. Maar Zweden gaat er dan eindelijk de eerste drie krijgen. Het zal tijd worden, zou je zeggen. U weet, stolperstenen komen voor huizen waar Joden hebben gewoond die door de nazi's zijn afgeslacht. En dan de gevangen terroristen in Israëlische gevangenissen. Die krijgen iedere maand van Abbas zo'n 100 euro. Ik wist dat ook niet, maar het blijkt dat ze buiten hun salaris ook nog eens 100 euro extra krijgen van Abbas. Allemaal. Om spullen te kopen in de gevangeniswinkel. En wat bleek, die gevangeniswinkel die verkocht allerlei merkartikelen. Adidas, Nike, kinderchocolade, dat merk Kinder, allerlei merkproducten. En die gingen ze daarvan kopen. En daar hebben nu de gevangenisautoriteiten gezegd, dat gaat even niet meer gebeuren. Dat assortiment gaat uit de gevangeniswinkel. Je kan simpele dingen kopen, maar geen merkartikelen meer. In Duitsland, ja hoor, de BDS-activisten deden het weer. Er was een Israëlische auteur, Arye Sharoush, Shalikar, en die hield die zag spreken over zijn boek over antisemitisme. En die werd even door BDS-activisten het spreken onmogelijk gemaakt. Als je zo te werk gaat, echt, dat heeft niets meer met boycott Israël te maken. Dat is gewoon antisemitisme. Maar goed, Duitsland heeft dat ook erkend, dat BDS eigenlijk een antisemitische organisatie is. Dan, in Parijs is een straat vernoemd naar de drie Joodse kinderen die in 2012 in Toulouse voor hun school werden vermoord. Het heeft dan even een paar jaar geduurd, maar ik vind dat wel een mooi gebaar. In Australië, juni komen naar Israël alle hotshots uit de wereld van documentaire makers, documentaire programma's, Netflix, Amazon. Ze komen hier allemaal naartoe, omroepen of tv-channels van over de hele wereld, om hier een conferentie bij te wonen over documentaires. Maar daar worden ook zaken gedaan. En de verwachting is dat er heel veel Israëlische documentaires zullen worden aangekocht. Niet alleen door Netflix en Amazon, maar ook door andere tv-netten in de wereld. Een Australische komiek, meneer Isaac Butterfield, die kan zijn lucratieve deal trouwens met Netflix wel vergeten. Die heeft Netflix verscheurd. En waarom? Meneer vond het nodig grappen te maken over de Holocaust. En toen, onder andere zei hij tijdens het Melbourne Comedy Festival, imagine the joy of people when they heard the Jews were sent to the guest chambers. En toen iemand daar per e-mail tegen demonstreerde en bezwaar mee over maakte, zei hij, of schreef hij haar eigenlijk, if you can stand the heat, get out of the oven. Nou, ik vind dat zo'n man absoluut geen plaats heeft op Netflix. En een goed besluit van Netflix. In Zweden, ja, wat moet ik daar nou weer mee? Ik vind het fake nieuws, maar ik vind het ook schandalig dat het gebeurt. Een redacteur van de Zweedse nieuwssite ABC Nyheter, een soort NU-NL is dat, maar dan in Zweden, die bleef volhouden dat Tel Aviv de hoofdstad van Israël is. En hij beweerde daarbij ook dat de UN dat bevestigd had in allerlei resoluties. Toen hij erop gewezen werd dat dat toch echt niet het geval is, toen kwam je met allerlei fake documenten. Nou ja, in ieder geval, deze man noemt zich journalist, maar zoals we er in Nederland ook een aantal hebben, het is gewoon een activist. Dan heel bijzonder. U moet het maar even lezen op mijn Twitterlijn. De International Tracing Service in Duitsland heeft meer dan 13 miljoen Holocaust-documenten online gezet, samen met Yad Vashem. En dan kan je dus gaan kijken wat er met je verwanten of bekenden tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Er komen nog miljoenen documenten bij. Ik ben even gaan kijken naar mijn oom. Simon Kaun, wij weten wat daarmee is gebeurd. Die was 16, 17 jaar toen hij vanuit Westerbork in Auschwitz aankwam en dezelfde dag werd vergast. En inderdaad, ja, het was even schrikken, maar daar kwam zijn document naar voren met de datum van overlijden erop. En dat is toch wel even schrikken als je dat zo op je laptopscherm ziet. De link staat bij het artikel op mijn Twitter-account. Mocht u zelf bekende of verwante willen checken, tik de naam in en dan krijgt u al of niet alle gegevens. Dan, de IDF gaat ook met zijn tijd mee en dat doen ze eigenlijk altijd. En die maakt het voor nieuwe recruten met gay ouders wel heel makkelijk. In plaats van vragen van vul in de naam van je vader, vul in de naam van je moeder, hebben ze het formulier veranderd. En recruten kunnen nu invullen ouder 1 en ouder 2. Nou, ik vind dat een goede zaak. Wat ook een goede zaak is, de kroonprins van de United Arab Emirates is gek van Israël en gek van Jeruzalem. En hij heeft gevraagd, kan ik binnenkort een bezoek brengen aan Jeruzalem? Nou, natuurlijk kan dat, dus dat zal binnenkort dan ook gebeuren. Trouwens, als u even wil kijken waarom Jeruzalem zo bijzonder is. Gisteren hebben we op joods.nl een hele mooie video, een soort reisgids over Jeruzalem erop gezet. Dan, zoals altijd, Israël, altijd een van de eerste die waar ook ter wereld zonder aanziens des persoons hulp biedt. En ook nu weer, ze zijn naar Colombia, hebben ze een delegatie afgereisd. En daar geven ze hulp aan vluchtelingen die uit Venezuela zijn gevlucht. De staat Florida, die zoekt Israëlische hulp om hun landbouwcultuur helemaal te veranderen. Er is nu een afvaardiging met zeg maar de minister van landbouw in Israël aangekomen. En die gaat kijken welke technologie op het gebied van landbouwdrones, medische marihuana, hydrocultuur voor boerderijen en geavanceerde zuiveltechnologie. Die willen ze graag meenemen naar Florida. Nou, dat betekent weer business voor Israëlische bedrijven. In Tel Aviv is een proef begonnen voor een maand, waarbij inwoners van Tel Aviv gebruik kunnen maken van een digitale stadsgeld eigenlijk. En daar kan je dan bij plaatselijke winkeliers inkopen mee doen. Daar kan je mee afrekenen en dan krijg je nog korting ook. En men wil kijken of dit succesvol is. En zo ja, dan gaat men eigenlijk met eigen digitaal Tel Aviv geld komen. Ja, ik weet niet waarom het nodig is, maar goed, het is wel leuk. Dan even wat tips, mocht u naar Israël komen binnenkort. Even over het vervoer. Het beste is natuurlijk, als u zou willen, kunt u natuurlijk een auto huren met Wees daarin. En je stelt Wees in het Nederlands in en je komt overal in Israël waar je wezen moet. Maar het is nu ook mogelijk voor toeristen, als je aankomt op Ben Gurion Airport in Terminal 3, dat is de aankomsthal, om daar een openbaar vervoerkaart op te kopen en op te laten laden. Die gebruiken wij allemaal. Je kan in de meeste bussen in Israël en ook op de meeste treinstations niet meer met geld betalen. Dus dan moet je een openbaar vervoerkaart hebben. Deze is anoniem. Voor Israëli's zoals ik er een heb, daar staat mijn foto op en mijn naam op, et cetera, et cetera. Maar deze zijn dus anoniem en die openbaar vervoerkaart, die laat je op en dan kan je dus zo heel Israël met het openbaar vervoer. Een andere alternatieve mogelijkheid is om de Shirut-taxi te gebruiken. U weet, dat zijn die geel-witte busjes waar maximaal 10 mensen in gaan, die een bepaalde route volgen en waar je in kan stappen en uit kan stappen waar je maar wilt. Je hoeft alleen je hand op te steken. En die gaan ook tussen niet alleen Ben Gurion Airport en Tel Aviv en Jeruzalem en Haifa, maar ook bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hier van Yad Vashem naar Haifa of naar Tel Aviv. Een andere mogelijkheid is om je aan te melden bij Get, de taxiservice. Dan moet je alleen je naam en je creditcard opgeven en dan kan je elke met een app op je smartphone elke Get-taxi in Israël bestellen. En dat wordt afgerekend automatisch via je creditcard. En die hoef je ook niet meer te laten zien, want die hebben zij al. Dus dat zijn de mogelijkheden waarbij u zich heel makkelijk door het land kan vervoeren en bewegen. Ja, dan ben ik toch alweer aan mijn half uurtje gekomen en er zelfs overheen. Ik hoop dat u ook deze podcast weer leuk vond. Ik in ieder geval wel. En wens ik u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 21ste mei. En wat mij betreft, zoals altijd, tot ziens, tot morgen.